Leuk dat je weer luistert naar Warm Nest Podcast. Het is een bijzondere aflevering deze keer. En ik ga zo uitleggen waarom. Ik ga eerst eventjes de verplichte nummers noemen. Mijn naam is Minke Haverman en ik ben van moedersingroningen.nl. En deze podcast maak ik samen met SKSG. Je kunt ons vinden op sociale media. Je kunt ook onze website bezoeken, www.warmnestepodcast.nl. We zijn namelijk heel erg benieuwd naar jullie reacties, maar ook naar jullie vragen over opvoeding. Die kun je anoniem stellen op de website. En onze Rianne van SKSG gaat ze dan beantwoorden in een volgende aflevering. Ja, dan het gesprek van deze week. Dat is met Nelleke. En Nelleke heeft een heel inspirerend en indrukwekkend verhaal. Om die reden hoor je aan het eind van dit gesprek niet de opvoedtip van deze aflevering. Die hebben we even apart opgenomen en in een aparte aflevering gepubliceerd. Ga die vooral wel luisteren. Het gaat over zinnelijkheid. Er zit ook een blooper in. En ik vond het weer erg leerzaam. En dat heeft alles, dat we dit zo hebben gekozen, heeft alles te maken met het verhaal van Nelleke. Nelleke is moeder, maar haar zoontje is overleden. En daar wilde ze graag over in gesprek en vertellen hoe dat voor haar en ook voor haar partner is geweest. Ik heb ontzettend veel bewondering voor niet alleen dat ze dat zo goed kan vertellen, maar ook wat ze vertelt. Dus ja, ga vooral luisteren. En als je helemaal luistert tot het eind, dan is er nog een mooi nieuwtje. Ik mocht langskomen bij Nelleke, omdat Nelleke heel graag haar verhaal wilde delen in deze podcast. Daar ben ik heel blij mee. Dus bedankt voor de uitnodiging, Nelleke.
Graag gedaan.
Wij kenden elkaar al voordat je zei, ik wil wel meedoen. Niet super goed. Tenminste, wij hebben elkaar niet heel vaak gezien. We ontmoeten elkaar via onze bedrijven eigenlijk. Maar ik volgde jou wel op social media en op Instagram met name. Dus ik heb dan het gevoel dat ik jou heel goed ken. En ik kende jouw verhaal zodoende ook. Dus ik vind het heel bijzonder dat je mee wilt doen. En ik wil graag vragen of je jezelf, of je wil beginnen met jezelf even voor te stellen.
Nou, dat vind ik denk ik toch wel een moeilijke vraag eigenlijk.
Oh ja?
Geeft niks. Nee, het is wel een hele goede vraag. Ik ben Nelleke. En je zei net al, we kennen elkaar via onze bedrijven. Ik ben eigenaar van een eigen bedrijf, evenementenbureau in Groningen. En ik ben moeder.
Ja, en je bent moeder.
En ik ben moeder,
ja. Nou, dat is eigenlijk denk ik ook gewoon, ik vroeg jou toen we dit voorbespraken van waarom wil je meedoen? En dat is eigenlijk zit in dit zinnetje volgens mij jouw belangrijkste reden.
Ja, dat klopt. Ja, ik ben moeder en daar hoort nog een zinnetje achter van een overleden kind.
Ja, ja, want Jan Wessel, ja, ik heb Wessel nooit in het echt ontmoet, maar omdat jij zoveel leuke foto's en video's van hem hebt gedeeld, heb ik echt het gevoel dat ik hem heel goed heb gekend. Maar Wessel is overleden.
Ja.
Kun jij iets vertellen over wat er is gebeurd?
Ja, Wessel die is op 15 december 2016 geboren. Ik was toen 36,5 week zwanger. En de bevalling werd ingeleid omdat hij een groeiachterstand had. Dus hij werd geboren met 1800 gram geboortegewicht. Wat veel te weinig is natuurlijk. Ja. Zeker voor die duur van de zwangerschap. Maar ik had er heel veel vertrouwen in. Hij moet gewoon uit mijn buik. En als hij geboren is, dan gaat het goed. En dat was ook zo. Het ging ook heel erg goed met hem. Hij groeide goed. Hij ontwikkelde zich goed. En 14 maanden en 10 dagen nadat hij geboren is, is hij plotseling overleden. Wat er precies is gebeurd, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat het een heel complex verhaal is. Er zijn allerlei factoren die van invloed zijn geweest op zijn overlijden.
Ja, want je bedoelt met wat er precies is gebeurd. Jullie weten de oorzaken niet precies. Maar je weet wel hoe hij is overleden.
De omstandigheden
weet je wel.
Ja, hij logeerde bij mijn schoonmoeder. En zij heeft hem 's avonds op bed gebracht in de logeerkamer. Hij had gewoon zijn eigen logeerkamer daar.
Ja.
En ze heeft 's nachts nog even bij hem gekeken, omdat hij wat huilde. Het heeft ze hem weer opnieuw ingestopt, speentje gegeven, over zijn bolletje geaaid. En 's ochtends om 7:30 of zo, volgens mij, is ze naar boven gegaan om hem wakker te maken. En toen was hij eigenlijk al overleden. Ze heeft nog wel geprobeerd hem te reanimeren. Maar ja, hij was al koud, hij ademde niet meer. En haar man die heeft 112 nog gebeld. Of zij zelf, ik weet het ook niet precies. Ik was er natuurlijk zelf niet bij. Zijn ambulance is nog gekomen. Die heeft nog geprobeerd de reanimatie over te nemen. Maar ze stoot toen die plakkertjes op hem aan. En zagen direct al van, dit heeft geen zin meer. En politie erbij, alles. Het werd ook nog eerst als plaatsdelict aangemerkt, omdat het dus niet thuis was gebeurd. En op het moment dat wij aankwamen, moesten we wachten op de forensisch arts die dan moest uitsluiten dat het om een misdrijf ging. En van hem hoorden we later dat Wessel al tussen 5 en 6 uur 's nachts is overleden.
Ach jee. Het is zo. Ja, ik ken het verhaal, maar elke keer krijg ik weer rillingen over mijn lijf. Ja. Van wat een schok dit is.
Ja, en het bizarre is eigenlijk ook nog dat mijn schoonmoeder, die is 's nachts rond 5 uur wakker geworden. Die is naar de wc gegaan. Die heeft niet doorgespoeld omdat ze Wessel niet wilde wakker maken. En die is toen vast naar beneden gegaan. Heeft zelf een broodje gegeten. Broodjes voor Wessel klaargemaakt. En op de babyfoon met camera leek het alsof hij nog lekker lag te slapen.
Ach.
Dus ja, het is heel bizar dat zij wel toen wakker was.
Ja.
En
En dat het gewoon bijna het onder gewoon je ogen gebeurt.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja. Is voor haar natuurlijk ook echt
echt verschrikkelijk.
Afschuwelijk.
Echt verschrikkelijk, ja.
Ja. Ja, en toen was lieve kleine Wessel er niet meer. Je zei we weten dus de omstandigheden. Dit zijn de omstandigheden die zijn gebeurd. Je krijgt dan natuurlijk een telefoontje uit de hel, lijkt mij. Ik kan me ook voorstellen ik kan me het niet voorstellen, dat moet ik ook niet zeggen, want ik kan me het niet voorstellen hoe dat moet zijn. Vertel hoe, want je zei, het is gewoon een, dat zeg ik, ik heb het vaker gehoord, ik heb vaker met je gesproken, maar het blijft gewoon heel indrukwekkend gegeven hoe dit is gegaan. En jullie weten dus ook niet precies hoe het nou kon dat hij is overleden.
Dat klopt.
En dat komt omdat dat best wel een complex verhaal blijkt te zijn, waarin er eigenlijk niet één hele duidelijke oorzaak is.
Klopt, er zijn meerdere factoren. Maar er is niet een 1-op-1 relatie te leggen met zijn overlijden. Misschien is dit direct al een goed moment voor het vaccinatieverhaal.
Ja, want even ter context. Jij hebt een tijdje geleden voor een best wel grote zender een interview gegeven over het thema vaccinaties en wat er met Wessel is gebeurd.
Ja.
En dat is een genuanceerder verhaal dan dat tot zijn recht kwam. Laten we het zo maar zeggen. Dat vond jij. Was ik het trouwens met je eens ook. En je zei, ik wil dat eigenlijk wel heel graag nu mijn eigen woorden nog een keer kunnen uitleggen.
Ja, dat klopt. Er zijn een aantal feiten rondom Wessel zijn overlijden. Er zijn ook een aantal feiten rondom zijn leven. En een van die feiten is dat hij ongeveer een week voor zijn overlijden een vaccinatie heeft gekregen. Die de meeste peutertjes krijgen met 14 maanden. Omdat dat eigenlijk het enige was wat afwijkend was van de normale gang van zaken, hebben wij ook dat gelijk genoemd aan de ambulancemedewerkers die wij daar toen zagen en de alle artsen die we daarna zagen in het mortuarium. Van, kan het zijn dat dit een relatie heeft met zijn overlijden? En logischerwijs vertelt, zegt niemand als kinderarts tegen je van, ja, dat is, hij is daar aan overleden. Wat er gebeurde was dat er mensen waren die dat verhaal wel kenden, die wisten dat die vaccinatie was gegeven, die wisten dat hij was overleden, die daar wel direct, die dat wel direct één op één aan elkaar
oorzaak-gevolg van hebben gemaakt.
Ja. En in de 14 maanden die hij inmiddels overleden is, zijn er nog zoveel meer dingen gevonden. We hebben gekozen om een obductie te laten uitvoeren op zijn lichaam. We hebben nog een DNA-onderzoek gehad. Er waren ook een aantal factoren van invloed op de omstandigheden waarop hij in het bedje lag. Hij was sowieso al een beetje aan het kwakkelen. Zijn kiezen kwamen door, dus hij had echt hele dunne luiers en was wat afgevallen. Dus ja,
er zijn een heleboel zaken.
Ja.
Samen. En niet één. De artsen hebben ook niet gezegd, dit is de oorzaak.
Nee.
Het lijkt erop dat alles, dat het in een ongelooflijk noodlottig moment is samengevallen.
Ja, pech op pech op pech op pech.
Ja. En hoe jij formuleert, of jij zei, die vaccinatie is er geweest. En in jouw omgeving zijn er mensen geweest die dan besloten om niet meer te vaccineren, omdat ze bang waren dat dit ook zou gebeuren?
Ja, die in ieder geval de vaccinatie hebben uitgesteld.
Ja.
Totdat ze meer wisten. En mensen die niet in mijn directe omgeving zitten, maar weer daar een kring omheen als het ware. Daarvan merkte ik dat daar wel ook echt, dat het gewoon zo verteld werd van, ken je ook die en die vriendin van zus en zo?
Oh, ja.
Nou, kindjes overleden, hè? Dat komt waarschijnlijk door die vaccinatie.
Want jij gelooft niet dat het per se die vaccinatie is?
Nee, hij is niet overleden omdat hij een vaccinatie heeft gekregen.
Nee.
En dat is wat ik heel graag wilde vertellen.
Ja.
En wat ik ook nu weer graag wil vertellen.
Ja.
Maar wat vorige keer dat ik meewerkte aan het andere programma, wel zo uiteindelijk is neergezet.
Ja. Terwijl dus, dat juist was wat je niet wilde
Wat ik niet
vertellen.
Wilde bereiken, is daar zo verkeerd eigenlijk neergezet. En daar is zo heftig op gereageerd door uiteindelijk is het zo, elke gek kan zich uiten op social media.
Ja.
En vergeet daarbij dat ook de mensen om wie het gaat dat ook kunnen lezen.
Ja, ik weet nog dat we even kort contact hadden toen dat er was. En dat ik ook meelas en dacht, oh, dit is zo, doet ook zo geen recht aan wie jij bent en de boodschap die je hebt. En los van of je wat je vindt van vaccinaties, vind ik niet zo'n verhaal gaan gebruiken voor je eigen goede zaak, wat het dan ook is.
Ja, ja, en dat is dus precies wat er gebeurde. En dat is precies waarom ik erover wilde uitspreken. En daarmee is het eigenlijk nog erger geworden.
Wat is daarmee erger geworden?
Dat er juist nog meer mensen zijn geweest die Wessel zijn verhaal hebben gehoord. En daar nog meer misbruik van gemaakt hebben.
En misbruik dan bedoel je?
Ja, om zijn dood te gebruiken als reden om mensen op te roepen om niet te vaccineren.
Ja, en dat wil jij niet?
Nee, dat wil ik niet. Nee.
Ja, ik denk dat het heel waardevol is hoe je dit uitlegt. En het is natuurlijk best wel lastig, lijkt mij, dat jij niet weet wat dan wel precies de oorzaak is geweest.
Ja, dat is ook erg lastig. Ik merk ook wel dat ik daar heel erg op gefocust ben het afgelopen jaar. Om daar grip op te krijgen. En de dingen die wij medisch gezien nu weten, daar heb ik ook heel erg op gefocust. Van oké. Dan, als dit dan is geweest, dan wat betekent dat dan voor de toekomst? En wat betekent dit dan voor mijn eigen gezondheid? Wat betekent dit voor de gezondheid van mijn partner? Wat betekent dit voor onze families? En dat zorgde voor best wel veel onrust. En pas de laatste tijd besef ik mij dat er niet alleen maar een medische factor is geweest natuurlijk. Want de officiële diagnose, verklaring ja. voor zijn dood, is wiegedood met een medische indicatie. En dat woord wiegedood heb ik voor het gemak even volledig genegeerd in de afgelopen tijd.
Oké. Okay.
En wiegedood is eigenlijk gewoon de Nederlandse vertaling voor... SIDS is dat volgens mij. Sudden Infant Death Syndrome.
Ja.
En dat komt er vooral op neer dat een kind plotseling overlijdt in zijn slaap. En daar zijn nog heel veel factoren die daar weer op van invloed zijn. En dat was in best wel zijn geval ook zo. En daar nog dus die medische factoren bij opgeteld.
Ja, heel, heel ingewikkeld dus.
Ja.
En kun je daar... Berust je daarin?
Ik heb geen andere keus.
Ja. Daar heb je gelijk in. Ja.
Ja. Ja, ik kan hoog springen, ik kan laag springen. Ik kan van alles ervan vinden. Maar het feit blijft dat hij dood is. En mijn vriend zegt ook wel eens van... Was hij maar verdronken, dan wisten we gewoon van dit is er geweest. En het is een noodlottig ongeluk. En dan, ja, dan kun je het misschien wat meer loslaten. En ik denk eigenlijk dat dit ook een noodlottig ongeluk is geweest.
Ja.
Waarbij het niet een ongeluk is als in dat je een auto-ongeluk krijgt. Maar je, je kunt geluk hebben in het leven, je kunt ongeluk hebben in je leven.
Ja.
Ja, en dit is... Ja, het dieptepunt van ongeluk.
Ja, ja. Ja, en het is... Ik vind het heel bewonderenswaardig ook hoe je hierover kan vertellen. Want ik vind het ook gewoon helemaal nog niet zo lang geleden, relatief ja, voor jou. Jij schreef laatst, hij is nu net zo lang overleden als dat hij heeft geleefd.
Ja.
Wat me ook een bizarre realisatie lijkt.
Ja. Ik leef het daar ook naartoe als een soort mijlpaal in het leven of niet leven van, ja. van je kind. Je hebt gewoon mijlpalen die je tegenkomt. En dit was voor mij als moeder een mijlpaal waar ik naartoe leefde. En nu dat geweest is, dat kantelpunt eigenlijk, geeft dat ook wel weer wat rust.
Oké. Okay. Alsof er een soort, hoe leg je dat uit?
Ik zag er heel erg tegenop van, wat betekent dat en wat gaat er dan gebeuren? Maar uiteindelijk verandert er niks.
Nee.
Nee.
Nee, je bent ook zo'n heerlijke realist af en toe. Goed, ik denk dat heel veel ouders... Dit horen en denken, dit is het allerergste wat je kan gebeuren. Je kind verliezen, hoe dat dan ook gebeurt. En als ik naar mezelf kijk, denk ik, hoe kom je daar weer overheen?
Niet. Nee. Ik denk ook echt dat het allerergste is wat je kan overkomen als ouder zijnde. Hoe oud je kind ook is, hoe lang het ook geleefd heeft, of het nou tijdens de zwangerschap is gebeurd, of als je zelf al bejaard bent. Het maakt niet uit. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je moet realiseren dat je kind dood is gegaan en niet jijzelf. Ook al gaat er een deel van jou, je kind is natuurlijk een deel van jou, maar... ik ervaar het tenminste wel zelf zo dat Wessel zijn leven is geëindigd. En op die dag mijn leven met Wessel. En nu leef ik mijn leven verder zonder Wessel. Ja, ik kan daar ook niet echt een andere...
het is zo mooi gewoon hoe je het zegt. Want het is, als ik dit hoor, dan denk ik, het is zo goed te volgen. En het is zo... bijna rationeel eigenlijk. En het klopt ook wat je zegt. Maar ik vind ook... Ik heb er gelukkig ook nooit over na hoeven denken. Maar het klinkt alsof je gewoon inderdaad heel goed met jezelf in contact bent en aan het heel erg bezig bent geweest. En dat, wat is de betekenis van dit voor mij? En hoe ga ik weer verder? Want ja, dit is niet de dag daarna misschien gelijk je levensmotto. Of ben jij, hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik kan het wel in gaan vullen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, het is wel grappig dat je zegt levensmotto. Dat dat niet direct een dag daarna dat dat dan je nieuwe levensmotto is. Dat was diezelfde dag nog.
Echt waar?
Dat het mijn, als een soort mantra ging door mijn hoofd van... Oké, dit is gebeurd, maar samen kunnen we dit aan. Samen zijn we sterker dan dit. En vooral dat samen, dat is elke keer echt die hele... Nou, vooral die dag, maar die hele week en ja, ook wel die tijd erna nog, en nu nog steeds. Als we maar samen zijn...
En dan samen met je vriend, bedoel je?
Ja. Ja. Dan kunnen we alles aan. Ook dit.
Ja.
En dat, ja, ik denk dat dat ons er allebei wel doorheen heeft gesleept. Tot het punt waar we nu zijn, tenminste.
Ja, het is een bijzonder vertrouwen eigenlijk wat je of wat je dan gelijk ook voelde. Van nou, dit, wij gaan hier wel doorheen komen.
Ja.
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 Ja. Wat bijzonder dat je dat gelijk zo voelde.
Ja, dat, en ik denk dat dat... En soms kunnen overtuigingen je in de weg zitten. Maar ik denk dat deze overtuiging juist...
helpend is geweest.
Heel erg helpend is geweest voor ons allebei. Ja.
En nu zitten we hier. En in jullie hele mooie woonkamer met ontzettend veel mooie foto's van Wessel. En ook, je bent nog steeds heel actief op Instagram. En deel je eigenlijk ook elke dag foto's en filmpjes van hem. Ik vind dat heel mooi. Ik vind het heel mooi om te zien hoe je... Ja, voor mij voelt het ook een beetje alsof je hem daarmee eert en ook levend houdt. Want hij, je zei dat net ook, hij is er wel 14 maanden gewoon geweest. En jullie hebben heel veel meegemaakt in die 14 maanden. Heel veel mooie dingen. En ja, ook ja, als je moeder wordt, soms ook stomme dingen. Wat is jouw motivatie om dat zo te delen met eigenlijk iedereen die het maar wil zien?
Het belangrijkste vind ik om te laten zien dat ik moeder ben. En dat hij is mijn kind. En voor mij maakt het niet uit. Ja, natuurlijk maakt het uit. Maar of hij nou leeft of niet, hij is mijn kind en hij mag gezien worden. En waarom zou ik stoppen met over hem praten of dingen over hem delen, omdat hij toevallig is overleden?
Ja. Dat vind jij niet logisch? Nee.
Nee, het voelt voor mij zo raar om... dus dan zou ik dan moeten stoppen met moeder zijn? Doordat mijn kind er niet meer is?
Ja, dat kan ook niet.
Nee,
kan ook
voor
nooit,
mij kan dat niet in ieder
nooit
geval.
Nooit moeder geweest zijn. Dat ben je dus
voor
altijd gewoon.
Ja.
Alleen is je kind overleden.
Ja.
Heb je ook het gevoel dat mensen, dat mensen jou als moeder zien?
Niet altijd. Zeker mensen die ik nu opnieuw leer kennen of nieuw leer kennen. Die zijn soms verbaasd dat ik moeder ben. En andere mensen die vinden het juist heel logisch.
Ja. Ja.
Alleen het feit dat hij is overleden, daar ben ik heel open over. En dat vertel ik ook bijna gelijk meteen erbij. Als mensen vragen van, goh, heb je kinderen? Dan zeg ik meestal ja. En het ligt er een beetje aan of mensen dan doorvragen erover. Bijvoorbeeld, hoe oud? Dan zeg ik me wel direct bij van, hij is 14 maanden oud geworden. En toen overleden. Ja,
dat wordt een heel ander gesprek dan ineens.
Ja.
Ja. Wat is voor jou een fijne manier waarop mensen kunnen reageren als zij horen dat Wessel is overleden?
Vooral niet in paniek raken.
Rustig blijven.
Rustig blijven. En praat over hem alsof het mijn kind is. En niet alsof het mijn overleden kind is. En daarmee wil ik niet ontkennen dat hij overleden is. Maar vooral ruimte creëren om het over hem te hebben als mijn kind.
Ja, mooi. Het is natuurlijk voor mensen confronterend wel of zo. Of waarom zou het zijn dat... Ik heb het bij mezelf ook wel gemerkt als ik dan met jou sprak. Jij bent inderdaad heel open erover. Maar dat ik ook steeds aan het denken ben van... Kan ik dat wel vragen? Je wil iemand ook niet aan het huilen maken. Je wil iemand niet beledigen. En jij zei eigenlijk gewoon van... Nou, maar je zei eigenlijk, ik heb het over niets liever dan over Wessel.
Ja.
En dan liever ook nog over alle leuke dingen die je met hem hebt meegemaakt en hoe hij was als kind.
Ja, ja, juist. Want ik merk inderdaad dat er veel ongemak zit in de angst om mij... Dat mensen bang zijn dat ik ga huilen.
Ja.
Dan ga ik huilen en dan...
Ja,
dat is niet erg. Nou, doe ik dat niet snel hoor. Maar misschien dat er ook wel wat angst zit van andere mensen. Van, als het bij hun zo plotseling kan gebeuren. Misschien gebeurt dat bij mij ook wel. En laat ik me daar dan maar zoveel mogelijk van afzijdig houden.
Ja, gewoon het liever dan niet weten of niet meer geconfronteerd worden.
Een soort beschermingsmechanisme. En dat snap ik ook. Maar wat voor mij juist heel goed werkt, is inderdaad om wel over hem te praten. En dan vooral ook te praten over de dingen die we hebben meegemaakt en ervaringen die we hebben opgedaan. En al is het maar iets simpels over van, dat iemand aan mij vraagt van hoe waren jullie nachten en sliep hij goed door? En,
ja, van die kleine dingetjes die je eigenlijk gewoon als moeders de hele dag door bijna... deelt en aan elkaar vraagt of tot vermoeiend zijn toe, zeg maar.
Ja.
En dat wordt jou niet gevraagd?
Veel minder.
Ja.
En ik heb daar ook wel een tijd mee geworsteld dat ik mezelf afvroeg... heb ik nog wel recht om daarover mee te praten nu?
Ja, dat vond je ingewikkeld?
Ja. Ja. En ook, wat is de waarde van de ervaring die ik heb... als het eindresultaat is dat mijn kind is overleden?
Ach.
Ja.
Nou, heel erg van waarde, dat hoef ik niet eens te zeggen, maar dat is een stilmakend inzicht. Ja.
Ja, ik heb daar... inmiddels kan ik dat wel weer loslaten hoor, maar ik heb daar wel echt een tijd mee geworsteld. Ja.
Ja, dat ik... Ja, ik kan wel zeggen, ik snap het. Maar als je het zo uitlegt, dan snap ik het. En dan vind ik het heel... kan ik me voorstellen dat je daar op een gegeven moment in ook mee in de knoei raakt.
Ja.
En het is fijn. Dat vind ik ook, dat hoor ik je ook wel steeds zeggen, dat je bepaalde fases hebt doorgemaakt, ook in je rouwproces en in je verwerkingsproces. En dat je eigenlijk nu, ik vind dat jij heel met heel veel afstand daarnaar kan kijken eigenlijk en kan zien, hé, dat was toen een fase waar ik in zat en waar ik doorheen ging. En dat heb ik nu afgesloten en nu zit ik ergens anders.
Ja, dat klopt. Het is echt heel erg in fases gegaan. En soms dan komt de fase wel weer terug. Maar dan herken ik hem. Van, oh ja, dit heb ik eerder meegemaakt.
Ja, dit gaat ook weer over.
Ja, dit gaat weer over. Ja, ja.
Vind jij, kijk, want bij mij ligt het de hele tijd op mijn lip. Ik heb het nog niet zo. Wat ben jij een sterke vrouw, wil ik dan zeggen. Maar we hebben ook wel eens eerder over gehad van wat is sterk, weet je? Kun je er iets over zeggen? Vind jij jezelf, denk je, ik ben echt een sterke vrouw?
Het is fijner als mensen zeggen, ik heb bewondering voor hoe jullie ermee omgaan. Want sterk is veel meer, dat geeft veel meer een verwachting. Want als ik denk aan sterk zijn, hoe dat in mijn familie altijd is geweest, dan is dat sterk zijn, is dat je tanden op elkaar zet, doorbijt en niet klagen, maar dragen.
Ja.
Maar dat is veel meer dat ik daar innerlijk mee worstel van, dat is sterk zijn. Terwijl ik zelf veel meer het gevoel heb van sterk zijn, is dat alles mag er zijn. En dat betekent dat ook de pijn er mag zijn. En dat dat ook oké is om daarover te praten. En daar op welke manier dan ook uiting aan te geven.
Om dat allemaal door te maken. Eigenlijk alles wat op je pad komt.
Ja, en vooral niet je kop in het zand steken voor de dingen die moeilijk zijn. Om die confrontatie ook aan te durven gaan. Dat vind ik sterk.
En heb jij, ben jij niet ontzettend boos geweest?
Nee. De dood zorgt ook wel voor een beetje humor. Want af en toe dan denk ik wel, als ik met iemand over hem heb en ik word emotioneel, dan zeg ik gewoon van, wat een kutkid. Waarom ben je nou dood gegaan?
Ja.
Dus het is vooral, ik ben vooral boos op Wessel dat hij gewoon dood gegaan is.
Wessel had er gewoon nog moeten zijn.
Ja en nee. Ook heel dubbel.
En waarom nee?
Omdat hij er niet meer is.
Dit was zijn leven.
Dit was zijn leven. En ook als ik andere kinderen zie die de leeftijd hebben die hij nu ook had moeten hebben, kan ik me amper voorstellen hoe hij nu geweest zou moeten zijn. Ik denk er wel over na. Hoe was onze dag dan geweest? Wat hadden wij dan gedaan als gezin? Maar ik kan me geen voorstelling maken van hoe hij er dan uit zou zien. Of als ik andere kinderen zie die bepaalde woorden zeggen of zo, dan denk ik daar niet direct aan van, oh, zou Wessel dat ook gezegd kunnen hebben?
Nee, zo. Je ziet Wessel niet in die andere kinderen, want Wessel is er niet meer. Is niet zo groot geworden.
Nee, precies.
Dat klinkt ook alsof je best wel bent berust in het feit.
Ja.
Dat hij is overleden en dat wilde je overduidelijk niet. Maar nu het zo is, is het een nieuwe realiteit waar je mee bent gaan leven.
Ja.
Ja, ik vind dat wel sterk hoor. Ja, ik zeg het dan toch. Ja, ik vind het ook. Het is ook moedig, vind ik, hoe je daarover praat en hoe jij daarmee omgaat. Het vergt wel lef om na zoiets weer verder te gaan. Vind ik. Zoals ik naar jou kijk.
Ja, en ik merk ook dat. Ik zit in een aantal lotgenotengroepen. Dat ik daar geen aansluiting vind. Omdat daar heel erg, ook niet door iedereen, ik moet ook niet allemaal te veel voor één kam scheren, maar het gevoel dat het in zijn totaliteit bij mij oproept, is veel meer in een slachtofferrol. Van het allerergste is mij overkomen en wat heb ik nog om voor te leven. En natuurlijk heb ik zulke dingen ook wel gezegd en gedacht. Van wat heb ik nog om voor te leven? Maar dan is het meer een vraag die ik hardop uitspreek, om daar ook antwoord op te geven. En niet om in die vraag te blijven hangen.
Dus dan ga je opzoeken met jezelf naar, wat heb ik dan inderdaad nog om voor te leven?
Ja.
Want je hebt nog genoeg om voor te leven, vind je ook.
Dat vind ik ook. En ik vind ook dat ik er alles aan moet doen, op het moment dat ik dat niet vind, om dat te creëren. Daar waar ik het zelf in de hand heb.
Ja. Ja, dat zo is het natuurlijk ook nog een keer. Maar daar werk je dus wel hard voor. Om te zorgen dat die mooie dingen, die mooie momenten en dat mooie leven er gewoon is.
Ja. En dat was ook met Wessel. Dat was ook hard werken. Daar kwamen de mooie momenten ook niet vanzelf.
Nee.
Dat iedereen met kinderen weet dat het niet vanzelf gaat. En als je midden in de nacht wakker wordt van een krijzend kind die helemaal onder de poep en de kot zit. Ja, dat zijn niet de mooie momenten.
Nee.
Nee.
Nee, en jouw boodschap is dus ook van, hey, ik heb dat ook allemaal meegemaakt. Ik heb 14 maanden met Wessel mogen leven. En je leeft natuurlijk in feite nog steeds met hem, maar hij is hier fysiek niet meer. En ik ben dus ook gewoon moeder. Net als jullie moeders.
Ja.
Alleen leven jullie kinderen.
Ja.
Ja, ik vind dat een heel mooi inzicht. Ik denk ook dat het helpt om het zo, dat jij dat zo uitspreekt. Om daar, voor anderen, om daar ook zo naar te kunnen kijken.
Ja, en wat voor mij werkt, werkt natuurlijk niet voor iedereen. Maar wat denk ik wel voor iedereen werkt, is vooral te vragen, waar heb je behoefte aan?
Ja.
Want als je gaat invullen dat het te pijnlijk is voor mij om erover te praten, dan ontneem je mij eigenlijk ook daarmee de gelegenheid om daar zelf iets van te vinden.
Ja.
Maar op het moment dat mensen aan mij vragen van... Goh, vind je het fijn om over Wessel te praten? Dan kan ik zelf aangeven van... Ja, nu heel graag. Of nee, op dit moment praat ik liever even over wat anders.
Ja, dat vind ik ook een mooi advies. Om gewoon wat opener naar elkaar te zijn in die vragen stellen. Van goh, en hè, waar heb je behoefte aan? Ja, ik denk dat dat slim is. Dat meer mensen dat ook proberen te doen.
Ja.
En wat mij ook opviel, dat vertelde je mij laatst. Dat je zei, ja, nu ons dit is gebeurd, komen we erachter dat we veel meer mensen kennen met een kind dat is overleden, dan dat wij wisten.
Ja.
Alsof er na zo'n gebeurtenis, ja, het dus stilvalt of zo. Dat wisten jullie helemaal niet.
Nee, er waren een aantal mensen van wie wij het gewoon echt niet wisten. En dan met name zakelijke relaties. Waarvan je weet van, oh, ze hebben een vrouw en kinderen. En dan gebeurt dit. En dan, bij ons tenminste. En daardoor lijkt het alsof er in die mensen een soort luikjes zijn opengegaan. Van hun eigen verdriet, van hun eigen ervaring. En ik vind het ook wel heel bijzonder dat ze dat nu alsnog aan ons verteld hebben. En met ons gedeeld hebben. En het geeft ook wel wat... Dat je niet de enige bent die zoiets overkomt, is troostend. Hoe hard dat ook is. En het feit dat wij daar zo open over zijn, dat ook maakt dat andere mensen daar wat opener over kunnen zijn. Ook al is dat dan misschien al wel bijna 30 jaar geleden dat het gebeurd is. Geeft toch meer ruimte voor de kinderen die er niet meer zijn. Ja. Want zij kunnen niet zelf hun plek opeisen. Dat moeten anderen voor ze doen.
Ja, dat moet dus de omgeving eigenlijk
zorgen
dat ze levend blijven. Maar dan moet daar inderdaad wel ruimte voor zijn.
Ja. En in het gezin is dat vaak wel zo, maar daarbuiten...
Ja, dat er nog best wel... Vind ik sowieso wel hoor, dat we eigenlijk te weinig praten over verlies of verdriet. Überhaupt verdriet is, vinden de meeste mensen een eng concept, zeg maar, bij zichzelf of bij anderen.
Ja.
En juist het delen daarvan en dat niet uit de weg gaan, zoals jij net ook zo mooi zei, van gewoon alles nemen en alles doorleven wat er op je pad komt. En dat is natuurlijk, dat klinkt heel makkelijk, het is natuurlijk ontzettend moeilijk en ook heftig. En dat ook te delen met mensen. En laten we dan ook met z'n allen daar wat opener voor zijn en wat minder angstig zijn voor alle emoties die bij het leven horen. En dit soort ervaringen, dat je daar gewoon over kunt gaan praten met elkaar. En dan niet over jou, maar met jou. En niet over anderen, maar met anderen.
Ja.
En je zei dus, ja, en stel me vragen. Vraag me maar gewoon wat ik prettig vind. Ik vind het heel, heel mooie inzichten die je daarmee deelt. Wat het ook wat... Ja, als ik naar mezelf kijk, ook de drempels wat wegneemt. Want ja, dat voel ik natuurlijk... Dat heb ik ook gevoeld. En dat voel ik ook als mensen... En ik heb het ook gemerkt, wel in mijn eigen leven, als mij iets gebeurde, dat ik ook inderdaad merkte dat sommige mensen het heel moeilijk vinden om dan met je te praten.
Ja.
En dat heb ik jou wel eens verteld. Bijvoorbeeld, mijn moeder is overleden. Dat eigenlijk... ik kan me niet herinneren dat er iemand aan mij heeft gevraagd, nu 10 jaar geleden, goh, mis je je moeder niet? Ja, dus ik denk, dat zou ik zo, ja, daar zou ik gewoon wel heel graag over willen praten. Niemand, dat geldt voor mensen die er niet meer zijn. Dus, ja, je zet me wel aan het denken daarmee trouwens. Het is ook aan jezelf, je eigen verantwoordelijkheid om die mensen levend te houden. En nou doe ik dat inderdaad bij mezelf wel en met mijn kinderen. Maar met een hele schilder omheen ook gewoon niet. Dat je niet van, goh, en mijn moeder deed vroeger dat. Of ja, en als je dat vertelt, dan is het soms ook ongemakkelijk van, oh, ze heeft het over haar dode moeder. Nu moeten we allemaal even oppassen, want...
Straks gaat ze huilen.
Straks gaat ze huilen, ja.
Merk dat, zeker als het over jonge kinderen gaat, die hebben nog geen eigen netwerk.
Ja.
Dus het is ook logisch dat die binnen het gezin blijven leven, maar daarbuiten niet. Want ja. Wie hadden ze nou daarbuiten? Geen collega's, geen buren. Of, ja, buren wel, maar niet, nog niet echt een eigen vriendenclub opgebouwd. Of, ja, dus je bent dan ook, net als ieder ander kind, afhankelijk van je ouders. En als je als pasgeboren baby op deze aarde komt, ja, dan ben je ook op je ouders aangewezen om in leven te blijven meestal.
Ja.
En dat is in dit geval met Wessel als overleden kind ook zo. Ik voel me nog steeds heel erg verantwoordelijk. En ik ben ook verantwoordelijk als zijn moeder om hem in leven te houden.
Ja.
En ook al is dat niet meer fysiek in leven, wel hier, ja, op aarde, ter nagedachtenis.
Ja, hij is hier geweest.
Ja.
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 Ik vind het een ontzettend indrukwekkend verhaal. Hoe moet je dit nou afronden? Dan kan ik hier nog wel uren met jou zitten. Wat moet ik hier nou nog over zeggen? Ik dacht, nou, ik ben helemaal voorbereid. Ik ken Nelleke. Ik heb Nelleke al een paar keer gesproken. Er gaat mij niks gebeuren. Goed. Nou, laten we het dan maar gewoon kort en bondig doen. Dat is misschien beter.
Ja, wat, ik, wat je net ook al wat over hadden met die fases. Het is ook elke keer als ik weer erover heb, komt er weer iets nieuws. Want ik zit zelf in een ander moment. Ik heb iets afgesloten en er ontstaat weer iets nieuws. En daardoor ook andere inzichten op wie ik ben als moeder en hoe ik nu in het leven sta als moeder zonder kind om hier fysiek voor te zorgen. Ja. Dus het is ook logisch dat er ieder gesprek weer...
Ja, het verandert.
Het verandert, ja. Ja.
Jij verandert en je beleving verandert en je inzichten veranderen.
Ja.
Ja, want dat vind ik... Je bent daar ook wel heel bewust mee bezig en met jezelf ook om hier... om die nieuwe inzichten ook te vinden en te kunnen doormaken.
Ja.
En dat is denk ik ook wel een hele belangrijke investering om ook weer de goede en de mooie dingen te kunnen gaan zien.
Ja, zeker.
Dus de zon schijnt wel bij jullie.
Ja.
Ja.
Ik heb hier op mijn arm een tatoeage staan met silver lining.
Oh, mooi.
Ja, achter de wolken schijnt de zon.
Ja.
En die heb ik al gezet voordat ik überhaupt zwanger was. Ook omdat ik daar zo van overtuigd ben dat hoe donker het ook lijkt, daarachter zit altijd de zon. Want de zon is er altijd en die wolken die komen en gaan.
Ik vind dat een heel mooie afsluitende boodschap. Want we moeten gaan afronden en ik kan hier nog wel uren praten. Maar bedankt voor je inzichten, dat je ze met ons hebt gedeeld en dat je je verhaal hebt gedeeld. Ik vond het heel inspirerend. Ik hoop de rest van de mensen die dit horen ook. Dus heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Wat was dat een ontzettend bijzonder gesprek om te mogen voeren met Nelleke. Ik ben heel blij dat ze hier aan mee wilde doen. En ik vond het ook echt heel inspirerend en leerzaam. Ik hoop dat dat voor jullie ook geldt. Zoals beloofd heb ik nog een nieuwtje over Nelleke. Nelleke is namelijk opnieuw zwanger. Ze is uitgerekend in februari. En dit keer is ze zwanger van een dochtertje. Een klein meisje met al hele lange benen en armen. Zoals op de echo te zien, vertelde ze mij. Ja, ik ben ontzettend blij. Het is natuurlijk ook ontzettend spannend voor ze. Maar voor wie Nelleke volgt, die kan ook zien dat deze zwangerschap gelukkig anders verloopt als toen met Wessel. En ja, wat kunnen we nog doen anders dan ze ontzettend veel geluk wensen met dit nieuwe leven. En ik ben benieuwd. Ik ga het in de gaten houden. Dit was deze aflevering van Warm Nest. Zoals ik al zei, laten we de opvoedtip voor in deze aflevering even voor wat het is. Maar ga het vooral wel luisteren. Je kan het gewoon vinden in ons account. Het gaat over zinnelijkheid. Heel interessant weer wat Rianne daarover te vertellen heeft. En tot de volgende aflevering. Dan luisteren we weer naar een heel bijzonder gesprek. Tot dan.